Nou, geweldig dat jullie er weer zijn. Jullie zijn echt de diehards, hè? Echt de volhouders. We zijn al aan Hebreeën 12 bezig. Ik denk dat het de 15e studie is of zo al. Maar het is toch mooi, Hebreeënbrief, of niet? En we gaan een moment deze avond aan de Heer opdragen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zich ook openbaart in de schriften, zoals uw woord zegt. Dat als we echt uw woord leren kennen, dat we ook u gaan zien. En dat is wat we vanavond ook ons hart op willen zetten, dat we u mogen zien, wat u bedoeld heeft voor ons. Wat u bereid heeft voor degenen die u lief hebben. Want wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft u bereid voor degenen die u lief hebben. En dank u wel, Heer, dat deze kinderen van u hier vanavond zijn. En ik bid dat u ieder persoonlijk ook weer een diepere openbaring geeft van wie u bent, wat u heeft volbracht. En dat uw Heilige Geest werkzaam is in ieders hart, om ons hart levend te maken. Aan te raken met uw liefde, met die enorme zekerheid van wat u volbracht heeft, van het betere wat gekomen is. En dat u werkelijk alles heeft volbracht. Zullen we deze avond aan u toevertrouwen en afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. Amen. Goed, Hebreeën 12, vers 18 gaan we heen. En alle studies hebben gezien dat het centrale thema van de Hebreeënbrief is dat de Heilige Geest wil uitleggen dat hoe mooi het Oude Testament ook is met al zijn wetten, met zijn inzettingen, met zijn feesten, dat alles allemaal schaduwbeelden waren van de werkelijkheid die van Christus is. 12 keer wordt het woordje betere genoemd in de Hebreeënbrief. En dat is de passie van de Heilige Geest om te zeggen, het is allemaal mooi geweest, het was niet slecht, het oude. Alles was prachtig, alle offers, maar alles is volbracht in Hem, die het Lam van God is. Hij is het betere. Verleden keer of twee keer geleden hebben we gezien in hoofdstuk 11 dat er een heel groot hoofdstuk is over de geloofsgetuigen. Waarom? Want hoe krijgen we nou toegang tot die genade die ons wordt geboden in Christus? Romeinen 5 vers 2 zegt dat door geloof krijgen we toegang tot die genade die ons fundament is. Dus geloof is nodig om toegang te krijgen tot wat God al lang volbracht heeft. Sommige mensen denken als ik maar meer geloof heb gaat God meer doen. Dat is een verkeerd idee van geloof. Maar geloof hecht zich aan wie hij is en wat hij heeft volbracht. Van wat ware al waarheid is. Er is verlossing in Christus voor ieder van ons. Maar hoe krijg je daar deel aan? Door geloof heb je toegang tot alles waar Christus voor is gestorven. Dus daarvoor zie je in Hebreeën 11 een heel lang hoofdstuk over hoe geloof werkt. En dat God altijd mensen heeft gerechtvaardigd. Niet omdat het zulke goede kerels, mannen en vrouwen waren. Maar omdat ze persoonlijk geloof hadden in de goedheid van God. En daarmee rekenden. En Gods grootste nood, ook al in het Oude Testament, is dat de mens van alles voor hem wilde doen, beloftes deed, maar ergens niet diep vertrouwde op zijn goedheid en liefde. En dat is wat God altijd heeft gezocht. Daarvoor zie je dat God door geloof iemand rechtvaardig verklaart. Abraham was de eerste die voor God aangenaam werd verklaard, schuldvrij werd verklaard, omdat hij God vertrouwde, niet omdat hij perfect was. En dat is een teken natuurlijk van het nieuwe verbond. En in Hebreeën 11 hebben we dus zien we allerlei soorten geloof wat geloof werkelijk was. De verleden keer heb ik dat nog een keer uitgelegd. De verleden keer hebben we toen Hebreeën 12 behandeld, vers 1 tot en met 17, over dat we een wedloop hebben te lopen. Hebben we allemaal. En er zijn moeilijkheden in het leven, er is strijd in het leven, er is een stukje tucht in het leven. Maar God wil dat we alleen naar Jezus blijven kijken. Dat we leren onze aandacht te vestigen op Hem. David die zegt in Psalm 23, zegt hij, u richt voor mij een maaltijd aan voor de ogen van wie mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ik heb altijd gewild dat ik een maaltijd met de Heer had zonder vijanden, toch? Want we willen het liefst dat God alle moeilijkheden wegplukt uit ons leven. Maar David zegt, hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Ook al zijn er nog zoveel dingen die jij benauwen, kijk niet naar degene die je benauwen. Kijk naar hem wat er op zijn tafel ligt. Namelijk zijn liefde, zijn trouw. Alles wat hij volbracht heeft voor jou. Rijmt ook nog. Maar daar moeten we naar kijken en daar moeten we deel aan krijgen. Dan zal je merken dat de duivel kan er allemaal zijn. Er kunnen allemaal moeilijkheden zijn, je vijanden. Maar jij vindt vrede. Zelfs te midden van je vijanden. Omdat je gericht bent op Jezus. Nou, verleden keer ben ik wat dieper ingegaan ook over wat God bedoelt met de tuchtiging. Hè. Het woord is daar vooral bedoeld in de Bijbel. Dat het de opvoeding is. Hè. God die voedt zijn kinderen op. Ik ben gewoon heel erg blij dat de Vader zo geïnteresseerd is in mij. Dat hij me soms vast laat lopen. En dat hij je soms tuchtigt en corrigeert. Dat is gewoon tekenen van liefde. Want als het aan ons, aan mij had gelegen, had ik misschien wel in een inrichting gezeten. En ja, John, is toch zo? Als het van ons afhankelijk is. En soms moet je gewoon even keihard met je hoofd tegen een muur aanlopen. Er zijn mensen die zijn vaak bang voor de strenge vermaning in de Bijbel. Ik had daar pas ook met Rob en Ryan Rufus nog even over. Ik vind, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Weet je waarom? Ik heb gemerkt dat strenge vermaningen in mijn leven, dat ik erg tegenaan liep, tegen harde teksten in de Bijbel, dat juist mij eigenlijk gedreven heeft in de armen van genade. Ik herinner me jaren geleden, toen ik pas bekeerd was, toen woonde ik in Frankrijk, was echt een paar jaar bekeerd, en toen was er een keer een prediker in een Franse samenkomst, en die sprak over Judas. En dat was een hele, ja, voor mij een traumatische prediking, want hij sprak ook zo van, jullie kunnen allemaal Judassen worden. Want als je maar één keer het geld steelt, dan ben je een Judas. Dan kan je voor eeuwig naar de hel gaan. Misschien kan er wel zelfmoord komen in je leven. En hij sprak ons, hij is allemaal als Judassen. En dat was zo, achteraf stond die man niet in de waarheid. Maar ik moet zeggen, die preek heeft mij jaren getraumatiseerd. Altijd was er maar dat stemmetje, ja, maar als je niet helemaal eerlijk bent, dan kan je een Judas ben jij. En het was zo traumatisch, hè, dat ik altijd dacht van, ja, ik ben een Judas, weet je wat, zou ik echt proberen voor de Heer te leven. Maar ja, elke keer als ik niet perfect was, dan was dat stemmetje, jullie zijn Judassen, hoorde ik die man weer in mijn oren schreeuwen. Jaren heeft me dat getraumatiseerd. Dan kan je zeggen, oh, dat is niet goed, maar weet je, al die dingen hebben meegewerkt dat ik vlucht in de armen van genade. Dat ik ging ontdekken, wat is nou mijn veiligheid? Is nou mijn veiligheid dat ik nooit steel, altijd volmaakt ben? Nee, het heeft uitgewerkt dat ik mijn veiligheid vond alleen maar in zijn volbrachte werk. Dat ik veiligheid vond dat hij mijn straf had gedragen. Dat ik diepere veiligheid vond dat het bloed van Jezus werkelijk voldoende is om mij aangenaam voor God te maken. Dus soms zijn strenge dingen, ook in de Bijbel staan soms echt hele strenge dingen. Ananias, Safira en zo. Maar laat het je drijven in de plek waar vrede is. Laat het je drijven dat je diep geworteld wordt in, hij heeft werkelijk al mijn zonden gedragen. Omdat ik gerechtigheid van God zou worden. Dus wees nooit bang voor strenge gedeeltes, maar laat het je juist doen vluchten naar Jezus. Om alleen maar rust te vinden in zijn offer aan het kruis en niet in eigen gerechtigheid. We gaan een stuk lezen, Hebreeën 12 vers 18 tot 28. En wil ik eerst even lezen. Het gaat over de twee bergen. Want u bent niet genaderd tot een tastbaar en brandbaar vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geklank van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. Wij erbij hoor, staat in de Bijbel. En zo ontzaggelijk was het verschijnsel dat Mozes zei, ik ben enkel vrezen en beving, maar u bent genaderd tot de berg Sion. Het is die eerste berg, waar gaat het over? De berg Sinaï, waar de wet is gegeven. Dat is heel duidelijk. We gaan er daar nog wel een stukje van lezen. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000-tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Zevenmaal krachtiger. Hè? Oké. Zeven keer, dat klopt ook, daar ga ik het ook over hebben, ja. Zie dan toe dat ge hem die spreekt niet afwijst. Het gaat hier om wat spreekt God. God sprak van de berg Sinaï en God spreekt van de berg Sion. Daar gaan we het over hebben. Want als niemand ontkomen, als geen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen die zijn Godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, toch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van wankele dingen, als iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten we daarom, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Best wel een strenge tekst. We zullen zien dat het heel mooi is eigenlijk, dat het een geweldige boodschap is die de Bijbel hier ons geeft. Even over die twee dingen. We zien hier de berg Sinaï en we zien hier de berg Sion. Daar waar de wet is gegeven en daar waar de woonplaats van God is, waar de genade van God wordt geopenbaard. De Bijbel kent die tweedeling in heel de Bijbel. En het is heel goed om de Bijbel te begrijpen, dat je begrijpt waarom constant in de Bijbel over die twee bedelingen wordt gesproken. Want het ene is niet de woonplaats van God. De berg Sinaï is niet de woonplaats van God. God heeft daar de mens nooit willen ontmoeten, want dat is de plek Waar veroordeling is, waar de wet is gegeven, waar alles afhangt van mijn prestatie, van wat ik goed of slecht doe. Maar de berg Sinaï, de berg Sion, is de berg waar de woonplaats van God is. Daar is de middelaar, daar is het bloed. Daar kan God tot mij komen, niet op basis van mijn prestatie en mijn goede en slechte werken, maar op basis dat mijn redder daar is en dat daar het bloed spreekt. En heel de Bijbel zie je die twee delingen. In Galaten 4 vers 24 staat er ook, er zijn eigenlijk twee bedelingen. Er zijn meerdere verbonden in de Bijbel, maar er zijn twee hoofdbedelingen. En dat was ook al voor de wet. Als je alleen al denkt bijvoorbeeld aan de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Waar staan die twee dingen voor? Nou, de ene boom, als ik daarvan eet, gaat het om wat ik goed en slecht doe. Als ik slecht doe, krijg ik oordeel. Als ik goed doe, krijg ik een schouderklopje van God. God heeft van het begin af aan gezegd, op die basis wil ik geen relatie met jou. God wil niet een relatie met ons hebben op basis wat ik goed of slecht doe. God heeft altijd verlangd een basis, een relatie met mij te hebben, enkel en alleen op basis van zijn goedheid en zijn genade. Op basis wat God in mijn leven werkt. Want de mens is niet gemaakt om in onafhankelijkheid van God te leven. De mens is gemaakt als een vis in het water, zo zijn wij gemaakt om in God te leven. En God wil alleen maar een relatie met de mens hebben op basis van wie hij is en wat hij zal doen in ons leven. Want dat is stabiel. Nou, we zien dat heel de Bijbel door. Kain en Abel. Waar gaat het met Kain en Abel over? Kain brengt zijn eigen werk. En God kan het niet aanvaarden. Want het is gewoon niet volmaakt. Maar Abel zei, ik slacht een offer. Een lammetje. En dat offer werd weer aanvaard. Dus je ziet dat Abel had een relatie met God op iets wat buiten hem om was. Wat niet ging over doe ik het goed of doe ik het niet goed. Maar hij bracht een offerdier. Hij wilde steunen op iets, op profetisch gezien, op het offerlam Jezus Christus. En zo zie je heel de Bijbel door. Verder zien we in de Bijbel Hagar bijvoorbeeld. Hagar en Sara. Galaten 4 vers 21 tot 27 zegt dat Hagar staat voor het aardse Jeruzalem. Voor het geven van de wet. Voor dat wat naar het vlees verwekt is. Sara staat voor het hemels Jeruzalem. Ismaël, kind van het eigen werk, van eigen prestatie. Isaac, kind van de belofte. Dus het een staat altijd voor mijn prestatie, voor wat ik presteer en bij God breng. Het andere staat van een mens die bij God komt en zegt, Heer, het gaat om uw belofte, het gaat om uw trouw, het gaat om wat uw goedheid, daar wil ik bij leven. En heel de Bijbel zet dat tegenover elkaar, de oude schepping, de nieuwe schepping. Het vlees van de mens, het leven uit eigen kracht, en eigen inspanning en prestatie en de nieuwe schepping. De eerste Adam en de laatste Adam. Het oude verbond, het nieuwe verbond. De berg Sinaï hier, en de berg Sion. Nou, de Bijbel zegt, en dat is de passie van de Heilige Geest, jullie zijn niet genaderd tot de wet, tot de berg Sinaï. Jullie zijn genaderd tot de berg Sion. Daar worden we uitgenodigd. En in het leven is het heel belangrijk om in je eigen leven dat door te gaan krijgen. Wat het nou betekent of jij onder de wet bent of onder de genade. Onder de wet betekent dat jij een relatie met God hebt op basis van jouw goede en slechte daden. Onder de wet betekent dat jij met God een relatie hebt op basis van zijn rechtvaardige wet. Maar die relatie gaat altijd stuk, want alles hangt af van jouw perfectie. Onder de genade betekent dat ik een relatie met God heb op basis van zijn volbrachte werk. En dat ik altijd bij hem mag komen, dat Gods liefde en genade geeft hij omdat Jezus voor mij betaald heeft. En dat moet je handen en voeten gaan geven in je leven. John die zei vanmiddag nog tegen me, dat is een mooi voorbeeld. En soms heb je gewoon, John zei van ja, pas had hij tegen iemand wat gezegd. Dan zei hij van, had ik het maar niet gezegd. Dan was hij gelijk een halve dag een beetje zijn vrede kwijt. En toen kwam hij tot de ontdekking dat het eigenlijk is dat weer een stukje eigen gerechtigheid. Natuurlijk moet je soms dingen niet zeggen tegen elkaar, maar dat principe zit zo diep in ons. Want als we een keer de fout ingaan of je zegt dingen die je niet had willen zeggen, dan ga je jezelf aanklagen, dan voel je je schuldig, je verliest je vrede. Maar wat je in wezen doet, is een stukje eigen gerechtigheid toelaten. In wezen stap je uit genade terug en denk je, zie je, het is toch van mij afhankelijk. Maar weet je dat ook al doe je soms verkeerde dingen die je niet moet doen, die je bij God moet brengen. God wil toch dat jij leert dat je altijd vrede mag hebben, omdat je relatie absoluut niet meer gebaseerd is op of je ze nu en dan wel of niet wat goed zegt. Maar jouw vrede mag gebaseerd zijn op zijn perfecte gerechtigheid. Op de kracht van zijn bloed. Dat Jezus voor jou is gestorven. En God wil elke keer dat je daar gelijk in terugstapt. En niet een halve dag blijven, had ik maar. Nee, het is niet goed. Maar ik ben aanvaard en geliefd om wat Jezus heeft gedaan. Dat je daarin terugstapt. Maar het is niet makkelijk, hè. Het is een hele weg om te gaan. Om heel die diepe triggers uit je leven weg te krijgen. Nou, daarvoor zie je dat Paulus ook, hij gebruikt dat woordje onder de wet en onder de genade 11 keer in zijn brieven. En daar bedoelt hij dus mee, hè, niet zozeer dat de wet slecht is. Die wet is prima, want die wil onze eigen gerechtigheid doden. Maar mijn relatie moet niet afhankelijk zijn van wat ik goed of slecht doe. Mijn relatie met God moet je helemaal leren rusten in zijn perfecte werk, in wie hij zelf is. Nou, waarom is het nou misgegaan? Om even daarna terug te gaan in Exodus 19. Waarom ging dat mis op de berg Sinaï? Weet je, waarom heeft God de wet gegeven? Nou, Paulus is daar heel erg duidelijk over. Hè, dat die wet is gegeven om ieder mens strafwaardig voor God te stellen. Klaar. Die wet is gegeven als een röntgenapparaat om te laten zien dat we heel hard een redder nodig hebben. Maar de wet eist rechtvaardigheid, maar geeft nooit rechtvaardigheid. De wet eist liefde, maar geeft geen liefde. De wet laat gewoon zien dat je zonder jouw redder helemaal nada bent. Dat je iemand nodig hebt van buiten. Een heiland die komt om jou rechtvaardig te maken en jou schoon te wassen met zijn bloed. Maar Israël zien we dat waarom heeft God nou, naast het verbond met Abraham, hè, het verbond met Abraham was een genadeverbond. God heeft nooit tegen Abraham gezegd, Abraham, als je dit doet en als je dat doet, dan zal ik je zegenen. God zei tegen Abraham, Abraham, als je mij volgt, ga naar het land wat ik je wijzen zal en ik zal je zegenen. Klaar, het was een genadeverbond. God verbond zich gewoon met zijn goedheid aan Abraham. En of Abraham nou ze nu en dan loog, God bleef hem zegenen. Want er was geen wet. God wilde dat Abraham leerde vertrouwen op zijn goedheid en de zegen die hij hem gaf. En dat Israël vandaag nog bestaat is niet om de wet. Dat is omdat God een verbond heeft gesloten met Abraham zelf. David die had 10 keer gestenigd moeten worden volgens de wet. Maar waarom mocht David blijven leven? Omdat God een verbond had met Abraham. Er was een genadeverbond. De wet is alleen toegevoegd omdat het volk van God iets helemaal niet begreep. En dat was gewoon hoe God een relatie met hun wilde hebben. God wilde geen relatie op basis van hun prestatie. Want van het begin af aan zien we, als Mozes ook in Egypte komt om het volk Israël uit te leiden, zien we dat het volk een hardnekkig volk is. En dat is, zijn we allemaal, dat is niet alleen de Joden, dat is gewoon de eerste Adam, een opstandig volk. Het vlees is vijandschap tegen God, zegt de Bijbel. De eerste Adam is vijandschap tegen God. En God wil niet dat we daar enig vertrouwen op stellen. En het, van het begin af aan zie je dat God gaat werken. En wat je ziet gebeuren in Egypte en na Egypte en tot het geven van de wet is Israël één volk van moorders en opstandelingen en dit niet en dat niet en gemoor en Mozes aanklagen. En God laat daarin zien eigenlijk van hoe diep de eerste Adam is gevallen. Niet alleen de Joden, wij ook. We zijn allemaal strafwaardig. En dan geeft God uiteindelijk, gaat hij spreken op de berg Sinaï in Exodus 19. En dan zegt God eigenlijk hele mooie dingen. In Exodus 19, vers 4. U hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. Met andere woorden, jullie hebben gezien mijn wonderen, mijn tekenen. Ze hebben gezien dat het bloed voldoende is. Toen Israël uitging, toen moesten ze bloed smeren op de bovendorpel en de zijposten van de deuren. Maar nooit heeft God gezegd, als ik zie dat je bidt. Als ik zie dat je een goed leven hebt. Als ik je goede of slechte daden zie. God zei ook niet, oh ja, jullie zijn een verbondsvolk. Ik heb een verbond met Abraham gesloten, dus de doodsengel zal voorbij gaan, het orde zal voorbij gaan. God keek helemaal niet met wie achter de deur zat. Het enige wat God zei, als ik het bloed zie. Dat is het enige. En dus ze hadden gezien waarom God hun wilde zegenen, als ik het bloed zie. Door het offer wil God ons zegenen. Dat is de reden waarom God ons aanvaardt. Niet om hoe lang ik heb gebeden, hoe weinig ik heb gebeden, hoe goed gebed ook is, weet je wel. Hoe lang ik de Bijbel heb gelezen. En of God vroeg helemaal niets van die mensen. Alleen maar dat ze durfden te vertrouwen enkel en alleen op het bloed. Als ik het bloed zie. Alles allemaal meegemaakt. En dan zegt God, en dat ik je op arends vleugelen gedragen heb en tot mij heb gebracht. God toont daarmee wat zijn verlangen is. Ik wil jullie dragen, ik wil jullie tot mij brengen. Nu dan, als je aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, welk verbond was dat? Niet van de wet, want die was er nog niet. Maar als je maar mijn genadeverbond bewaart, met Abraham gedaan, als je maar blijft rekenen op mijn goedheid, op mijn liefde, op mijn verbintenis met jou, dan zal je uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de hele aarde behoort mij en je zult mij tot een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die je tot de Israëlieten spreken zal. Tot nu toe had de Israëlieten alleen maar bewezen dat ze ongehoorzaam waren en opstandig waren. Ze hadden nergens bewezen dat ze gehoorzaam wilden zijn, want ze waren gewoon niet gehoorzaam. Maar God bleef in hun genade zegenen, vanuit dat verbond met Abraham. En dan zie je dat in vers 8 zegt dit het volk. En het hele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Waar ruikt dat naar? Naar stinkende eigen gerechtigheid. Dat ruikt naar hoogmoed. Ze hebben alleen maar lopen te klagen en te morren. Ze hebben alleen maar lopen te tonen dat ze helemaal niet gehoorzaam waren. Wat ze hadden moeten zeggen van, wauw, dat God zo goed wil zijn met ons, dat hij ons een koninkrijk wil maken, dat hij ons tot hem wil brengen. Wat een genade, zeg hé. Dat zou het juiste antwoord zijn geweest. We hebben heel de tijd lopen te morrelen en te mopperen tegen Mozes en tegen Jut en Jul allemaal en tegen de God van Israël zijn we opstandig geweest. En ondanks onze opstand biedt God ons een verbond aan van genade. Wat een liefde. Ze hadden God moeten aanbidden. Hadden moeten zeggen, wauw, wat een genade, Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen. Maar ze gaan roemen in, dat zullen we doen. Op het moment dat ze dat zeggen, zie je dat heel de sfeer verandert. Eerst is God liefde, God wil zijn goedheid tonen en dan zegt God, ik kom tot je in een donkere wolk. Als je de berg aanraakt, word je gestenigd en word je met een spies doorstoken. Niet erg uitnodigend, hè? Maar waar liep het nou op vast? Weet je, alles zal vastlopen in ons leven als wij tot God naderen op basis van mijn goede prestaties. Eén verkeerde gedachte, je hebt de hele wet al overtreden. Zo moet je nooit tot God naderen. Want als jij komt met van alles wat u zegt zal ik doen, zegt God, kom maar niet te dichtbij. Is echt zijn liefde hoor dat hij dat zei. Want eigen gerechtigheid zal verteren in zijn gerechtigheid. Daar kan je nooit mee roemen. Wie roemt, roemen in de Heere. En dan is het maar liefde van God dat God zegt, raak de berg maar niet aan. Want het gaat mis met jou hoor. Daarvoor zie je dat Jezus altijd de grootste problemen had. En niet met de zonde van de mens hoor, met de hoeren en de tollenaars. Jezus had altijd problemen met die stinkende eigen gerechtigheid van de mensen. Hij, die rijke jongeling. Heer, dat moet ik doen. Hier heb je de wet, zegt Jezus. Heb ik allemaal gedaan. Ja, wat moet Jezus daar nou mee? Maar Zacchaeus, die was niet bezig met zijn eigen gerechtigheid. Die dacht van, wat kan Jezus voor mij doen? En dan is Jezus heel anders met Zacchaeus, die ook een rijke jongeling was. En dan komt hij, al zijn genade komt binnen. En je ziet altijd dat spanningsveld. Als Paulus spreekt in de Romeinenbrief ook, dat het evangelie, het hart van het evangelie, dat God daar gerechtigheid van God in openbaart, laat hij eerst een paar hoofdstukken zien dat we en de heidenen en de joden, dat we allemaal strafwaardig zijn voor God. Want waarom zou je naar gerechtigheid verlangen als je jezelf rechtvaardig vindt? Je bent toch rechtvaardig? En heel veel mensen zeggen dat ook. Hè. Pas hadden we een gesprek met iemand ook. Een puinhoop in zijn leven. Maar heel de tijd zei die maar van, ja, ik ben een goed mens. Jullie geloven niet dat ik een goed mens ben. Ja, we konden hem niet bereiken. We waren helemaal gefrustreerd. Zo iemand kan je niet bereiken. Eén puinhoop in zijn leven. Ja, ik ben een goed mens. Ja, gezonde mensen hebben geen geneeszin nodig. Als er iemand gelijk zegt, nee, het is echt verkeerd geweest. Dan kan gelijk genade stromen. En dat is het geheim, weet je wel. We kunnen niet komen met onze goed mens zijn. Nee, we zijn allemaal strafwaardig voor God. En het moment dat ik weet dat ik straf verdien, dan word ik pas blij dat hij mijn straf heeft gedragen. Dan denk ik van, wauw, geweldig zeg. Ik heb die straf moeten dragen, maar Jezus is gekomen en heeft mijn straf gedragen. Ik ben zo onrechtvaardig, wat geweldig dat ik nu bekleed mag zijn met zijn gerechtigheid. En dat maakt dat je helemaal niks meer van jezelf gaat verwachten. En daar wil God ons hebben. En daarom heeft God de wet toegevoegd. Waarom? Om al die eigen gerechtigheid te doden. Om ieder mens, de heiden was al strafwaardig voor God, maar ook de joden strafwaardig voor God te stellen. Omdat ze allemaal het offer van geloof, van rechtvaardiging door geloof zouden kunnen aanvaarden. En heel de Bijbel door zie je dat eigenlijk. Hè. Als je Exodus 24 vers 3 leest bijvoorbeeld, zie je ook dat Mozes al de woorden aan het volk toedeelt. Hè. En dan zegt weer het hele volk. En het hele volk antwoordde eenstemmig, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En het grootste woord was, gij zult de Heere God liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je kracht. En laat de eerste opstaan die dat altijd heeft gedaan. En ze zeggen, ze roemen dan nog in enorme eigen gerechtigheid. Al die woorden zullen we doen. En Mozes wist dat het niet zo werkte, Jozua ook. Want toen aan het einde van Jozua, in Jozua 24, vers 18 tot 19, zegt Jozua op een gegeven moment, maar ik en de Heere, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Maar Jozua zei dat niet uit hoogmoed. Jozua wist wat het was om relatie met God te hebben. Hij week niet uit de tent, hij had relatie met God. En vanuit die relatie met God, vanuit de genade van God, zei hij, we zullen de Heere dienen. En wat zegt het volk? Ook wij zullen de Heere dienen. Halleluja, we gaan ook de Heere dienen. Maar het was niet vanuit relatie. Dat was van een stuk eigen gerechtigheid en hoogmoed. En Jozua die zegt gelijk, jullie kunnen de Heere niet dienen. Want jullie zijn een hardnekkig volk. Maar ze herkenden niet de nood van hun hart. Toen Mozes stierf, moet je eens kijken wat Mozes zegt in Deuteronomium 31 vers 29. Mozes sterft, hè. En denk je dat Mozes enige hoop heeft dat het goed komt met dat volk? Zonder relatie? Zelfs Mozes, die de gever van de wet was, had geen enkele hoop dat de wet rechtvaardigheid zou kunnen brengen aan dat volk. Mozes zegt, zie dan toe. Nee, oh sorry, vers 29. Want ik weet, zegt Mozes, ik weet dat je na mijn dood zeer verderfelijk zal handelen en afwijken van de weg die ik u geboden heb. Daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer u doet wat kwaad is in de ogen van de Heere en hem krenkt door het maaksel van uw handen. Mozes heeft geen enkel vertrouwen in dat in hun eigen roem dat volk gehoorzaam zal zijn. Jullie hebben zeer verderfelijk gehandeld. Want dat is gewoon waarom God de wet heeft gegeven. Om te laten zien dat we, als we het doen zonder God, dat we zeer verderfelijk handelen. De Bijbel zegt ook, als je maar één gebod overtreedt, ben je schuldig aan het overtreden van alle geboden. Dus daarom kan uit het vlees, uit Joods vlees of Nederlands vlees of Frans vlees, geen mens zal rechtvaardig worden voor God door werken van de wet, door jouw goede daden. Alleen maar als je buigt en zegt, het is waar, Heere, er is niemand die goed doet, niemand die rechtvaardig is. We zijn allemaal van nature strafwaardig voor God, maar dank u wel, u heeft mijn straf gedragen. En nu ben ik een nieuwe schepping, omdat u in mij woont. Nu mag ik zoon en dochter van de levende God zijn. Dus als we dan teruggaan naar Hebreeën, zien we die twee bergen. En dan gaan we eens kijken wat God spreekt op die bergen. In de eerste berg, Sinaï, zien we dat God spreekt, gaf zijn wet op Sinaï. Nou, de Bijbel zegt dat het geven van de wet, ondanks dat de wet goed is, die is heilig en goed, is de standaard van God, maar de wet is een bediening van dood en veroordeling. Waarom? Het ontmaskert onze eigen gerechtigheid. Laat zien dat wij straf hebben verdiend. De wet doet zonde kennen, zegt de Bijbel. En dat is waarom de wet is gegeven. In Hebreeën 12, vers 25 zien we dat er staat, pas dan op dat je hem die spreekt niet afwijst. Nou, op de berg Sinaï sprak God zijn wet. Kom niet nader tot mij, raak die berg niet aan. Want geen vlees zal voor God rechtvaardig worden door eigen prestatie. En dus God zegt stop. En dat is maar liefde en genade ook. Want als we komen in onze eigen roem, in de aanwezigheid van een heilig God, hebben we geen recht om te staan. Maar wat spreekt God? En dat is heel erg belangrijk. Hè? Wat laat je tot je spreken in je leven? Ieder mens heeft stemmen. En daar bedoel ik niet mee dat je allemaal stemmen hebt van demonen. Maar we hebben allemaal een stem. Je eigen hart heeft een stem. Je eigen denkwereld heeft een stem. Mensen die tot je inspreken hebben een stem. De ouders die tot je spreken hebben een stem. De duivel heeft een stem, de aanklager der broeders. Zonde heeft een stem. De wet heeft een stem, gij zult niet. En al die stemmen die werken in ons. Maar waar luisteren we naar? En heel vaak gaat het mis in het leven, omdat we naar heel veel leugens luisteren. Je kan niks, je bent niks, je hebt weer misgedaan. En als je als christen niet gelijk volmaakt bent, is gelijk de aanklager der broeders die je dag en dag nacht aanklaagt. En waar het om gaat in ons leven, waar luisteren we naar? En de vermaning in deze tekst is van, pas nou op dat hij die spreekt, dat je hem niet afwijst. Luister naar wat God spreekt. Niet wat hij door de wet spreekt, maar we moeten leren luisteren wat hij spreekt door Jezus Christus. Wat hij spreekt vanaf de berg Sion. Want de genade van God roept ons niet om te naderen tot de berg Sinaï. Hij zegt, dan moet je niet komen. In Christus zijn we vrijgemaakt van die wet. De genade van God zegt, luister naar wat ik spreek vanaf de berg Sion. En daar gaan we eens naar kijken, waarom, wat God spreekt van die berg Sion. Ik wil even nog lezen, ook Galaten 3 vers 10 in verhouding met de Sinaï. Daar zegt Paulus ook, want iedereen die het van de werken van wet verwacht. En nogmaals, Paulus gebruikt vaak niet alleen maar wet als de 10 geboden. Maar het kunnen ook pinksterwetjes zijn, wetten die je jezelf oplegt. Allemaal regeltjes waarvoor je denkt dat je wel in een goed blaadje komt bij God. Hij spreekt niet altijd over de wet, maar over wet. En dat kan van alles zijn. Buiten de wet om, buiten de 10 geboden om, hebben we allemaal ook het gif van de boom van kennis van goed en kwaad. Altijd maar die veroordeling in je hart van doe ik het goed, doe ik het niet goed. Nou, Paulus zegt als je daar iets van verwacht, lig je onder een vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Alles. Nou, daar moeten we dus helemaal niets van verwachten. Want bij de berg Sinaï, bij die eerste berg, hangt alles af van jou. En van jouw perfectie. Nou, blijf daar maar ver weg van die berg. Het is maar heel goed dat daar donder is en bliksem flitsen. En in het boek staat er zo mooi dat Mozes zelf zei, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen. Soms is het maar goed dat je bang bent en ze staat te trillen op je benen. Als er eigen gerechtigheid binnenkomt in je leven. Kijk, en omdat de kerk deze boodschap niet heeft begrepen, zie je dat er 2000 jaar kerkscheuringen zijn, kerkoorlogen, elkaar de harsjes in slaan. En waarom is dat zo? Omdat we allemaal ergens iets verwachten van onze denominatie, iets verwachten van onze theologie, iets verwachten dat wij het beter vinden dan de ander, iets verwachten van onze tongentaal in de Pinkstergemeentes, dat we iets verwachten van dat wij meer geestesgaven hebben dan de anderen. En we krijgen een stuk eigen roem. En door die eigen roem, dat maakt dat er altijd ellende komt en dood en verderf komt. En daarom is het belangrijk dat wij leren, net als Mozes, dat we op onze benen staan te trillen als wij denken dat we met iets van onszelf bij een heilige God kunnen komen. En dat we in niets kunnen roemen. In Matteüs staat er ook zo'n tekst dat Jezus zegt dat de mensen zullen zijn die wonderen en tekenen hebben gedaan. En Jezus spreekt dan over het ingaan in het koninkrijk der hemelen. En er zijn de mensen die zeggen, ja maar Heer, we hebben toch in uw naam wonderen en tekenen gedaan. En dan zegt Jezus, ga weg van mij, werkers der wetteloosheid, want ik heb je niet gekend. Wat is nou het punt daarvan? Dat we geen wonderen en tekenen moeten doen? Daar gaat het niet om. Jezus spreekt over het ingaan in het koninkrijk der hemelen. Als ik bij God kom en zeg, Heer, ik ben zo'n goede preder, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan voor u. Dat stinkt naar eigen gerechtigheid. Dat is iets presenteren. Is mijn motivatie altijd zuiver? Als mijn motivatie niet 100% zuiver is, dan verteer ik nog in zijn vuur, om het zo te zeggen. Dan kan ik niet meer aankomen bij God, ook niet met mijn wonderen en tekenen. Ik kan alleen maar daar komen om wat Jezus heeft gedaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat is wat Jezus bedoelt. Hij wil eigen gerechtigheid ontmaskeren. Maar wij zijn genaderd tot de berg Sion. En van die berg Sion moet je de psalmen maar eens lezen. Dat is de plek waarin God zegt, de berg Sion, zegt David, waar u uw woning heeft gevestigd. Psalm 74 vers 2. Psalm 125 vers 1. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die nooit wankelt en altoos blijft. Sinaï is niet gegeven om te blijven, de wet. Maar de woonplaats van de levende God, de berg Sion, die is voor altijd gegeven. Ik weet dat het soms wordt gezien als Jeruzalem. Maar in de Bijbel is Sion veel meer dan alleen dat. Het heeft te maken met de geestelijke berg Sinaï, Sion, zoals die hier staat in Hebreeën 12. Psalm 132, vers 13 tot 14, ik geef maar een aantal teksten. De Heer heeft Sion verkoren, hij heeft het zich ter woning begeerd. En dan zegt God, dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. En dan gaat het vooral over wat we lezen in Hebreeën 12. Nogmaals, de Bijbel moet je de Bijbel uit laten leggen. En ik weet dat het ook te maken heeft met een aard Sion, de plek waar Jeruzalem is. Daar is een zegen voor, maar hier gaat het vooral over het geestelijke principe, de plek waar God woont, is de plek waar van genade. De plek waar God ons uitnodigt, waar het bloed is, waar de middelaar is. Nou, en wat spreekt God dan van die berg? Waar moeten we acht op slaan? En de Bijbel zegt hier dat we ons niet moeten afwenden, dat we moeten luisteren naar wat hij spreekt. Niet wat hij spreekt door de wet, maar wat hij spreekt vanaf de berg Sion. Nou, in de eerste instantie, en het zijn zeven punten inderdaad. Hey Joop, dat heb je goed. Het eerste punt is dat God zegt, je bent genaderd tot de berg Sion. Of je bent genaderd tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. God nodigt ons uit, niet in het aardse Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. Paulus legt dat ook uit in de Galatenbrief. Het aardse Jeruzalem, dat is Hagar, dat is wat naar het vlees is verwekt. Maar Sarah is het hemels Jeruzalem. Dat is onze woonplaats. En God nodigt ons uit in zijn woningen, in zijn woonplaats. En dat is wat Jezus ook zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus wat God eigenlijk spreekt van de berg Sion is, er is een plek voor jou in mijn hart, in mijn woning. Er is een plek voor je. En God wil dat je bij hem bent. En Jezus legt dat ook heel mooi uit. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn. Er is een verlangen in Gods hart, dat jij weet dat je eeuwig veilig bent en dat er voor jou een woning is. En dat is wat God het eerste spreekt. Hij wil niet oordeel geven van zijn berg, dat is de berg Sinaï. Maar van Sion wil hij jou veiligheid geven. Wil hij tegen jou zeggen dat door het offer van zijn zoon, dat er een woonplaats voor jou is. En een plek is. En dat er een plek is in zijn hart. En dat je welkom thuis mag heten. Dus het is eigenlijk een heel mooi iets wat God spreekt van die berg. Want die berg spreekt van het genadeverbond. Spreekt van een God die het voorhangsel heeft gescheurd. Spreekt van een God die zijn armen open heeft naar een verloren zoon. Je bent altijd welkom. Spreekt van Jezus die zegt, als iemand tot mij komt, zal ik hem geenszins uitwerpen. En niemand zal jou roven uit de handen van de Vader. Dus wat God spreekt van de berg Sinaï, Sion, zijn geweldige woorden van belofte. Geweldige woorden van hoop. En nogmaals, waarom haal ik die andere teksten aan? De Bijbel kan je het best uitleggen door de Bijbel met de Bijbel te verklaren. Want anders ga je dingen verkeerd begrijpen. En ga je het zelf invullen. Het tweede waartoe God ons roept, tot 10.000-tallen van engelen. De Bijbel legt de Bijbel uit. Wat zegt de Bijbel over engelen? Nou, het is heel erg duidelijk dat in Hebreeën 1, vers 14, dat engelen zijn dienende geesten die uit worden gezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dus wat zegt God nou van de berg Sion? Wees niet bevreesd. Tienduizenden engelen zijn tot jouw beschikking om jou te dienen die het heil zal beërven. Het is een hartstikke mooie boodschap die God spreekt. En daarvoor zegt de Bijbel ook zo van, pas nou op dat je hem die spreekt niet afwijst. Maar je kan wel gaan luisteren naar de berg Sinaï, naar de wet, naar de veroordelingen. Maar dan moet je dood aan zijn, raak die berg niet aan, je bent daar niet toe genaderd. Maar luister naar wat God spreekt in het genadeverbond, wat staat voor Sion. En daarin zegt God, je hoeft niet bang te zijn, er is een plek voor jou in mijn woningen, er is een plek voor jou. En er zijn tienduizenden engelen zijn er, die uit worden gezonden voor jou die het heil zal beërven. Waarvoor ben je bang? Waarvoor ben je bang voor de toekomst? En dan zie je dat het eigenlijk geweldige mooie dingen zijn die God spreekt. En de Heilige Geest zegt, luister nou naar, luister niet naar die aanklager, luister niet naar je schuldige geweten, luister niet naar wat pa en ma hebben gezegd, luister niet naar bepaalde theologen, maar luister wat ik spreek in het nieuwe verbond, wat ik spreek door Jezus Christus. Heil, een plek wat er voor jou is, een eeuwige behoudenis. Het derde is dat we zijn genaderd tot een feest. Hij kent dat niet. Op de berg van God is een feest. Een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Toen die verloren zoon terugkwam, wat was er in het huis van de vader? Een feest. De Bijbel zegt dat er overvloed van vreugde is in zijn aanwezigheid. Dat is bij hem. Hij is een God van blijdschap. Hij is een God van feest. Waarvoor staat er plechtig? Omdat het niet is een feest als een houseparty, waar je stoned bent en waar je flessen pils drinkt. Maar het is wel een feest, een plechtig feest, weet je, waar je verheugt om het Lam van God, waar je verheugt omdat je thuis komt, waar je verheugt dat er een Vader is in de hemel, dat je verheugt dat je deel uit mag maken van de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En de eerste is Jezus, hij is de eerste eerstgeborene, opgestaan uit de dood. Maar wij weten dat wij, als we sterven, zullen we weer opstaan. We hebben deel aan de opstanding. Wij mogen deel uitmaken van de eerstgeborenen, van een hele nieuwe schepping. En in de psalmen staat dat ook, en nogmaals, de Bijbel legt de Bijbel uit, begrijp dat goed. In de psalmen zie je ook staat dat daar ook wordt gesproken, dat op Sion, daar zijn de ingeschrevenen. En dat wordt hier ook weer aangehaald. Want jouw naam staat in het boek van God. Oh, ik ben niet altijd zo goed geweest. Nee, sta je vertrouwen op Jezus. Moment dat jij alleen maar rust vindt in zijn volbrachte werk en wie Jezus is. Jouw naam staat opgeschreven. Rood. In het bloed van het Lam. En als jouw naam staat in het boek des levens, je zal nooit verloren gaan. Je kan niet meer verloren gaan. Want ieder die geschreven staat in het boek des levens, hem wordt de toegang gegeven tot het hemels Jeruzalem. En waarom ben jij ingeschreven alleen maar omdat jij de eerstgeborene kent. Jij bent een eerstgeborene door de eerstgeborene. En niet omdat je zelf zo je best hebt gedaan en beter gedaan in je wil en heilig bent geweest en al die dingen bij God hebt gebracht. Nee, maar omdat je geloofd hebt in de eerstgeborene uit de doden. Dat je gelooft dat hij voor jou tot zonde is gemaakt. Dat hij opgewekt is voor jouw rechtvaardiging. Wauw, dank u Jezus. U heeft mijn straf gedragen. U bent voor mij tot zonde gemaakt, opdat ik gerechtigheid van God zou zijn. En als je dat koestert in je hart, weet je wat, jouw enige hoop laat zijn, dan staat jouw naam geschreven in bloed, in Sion. En dan weet je dat jouw thuis is. En dan weet je dat als je sterft waar je heen gaat, dan mag je helemaal veiligheid in vinden. Want het is allemaal dankzij Jezus. In de Openbaringen staat iets heel moois. Er komt een hele groep mensen uit de grote verdrukkingen. En dan zijn ze voor de troon van God. Om hem te aanbidden. En dan staat er zo mooi. Ze hebben hun gewaden gewassen in het bloed. En dan staat er, daarom zijn ze voor de troon. Waarom? Dat ze beter en goed en wat dan ook. Nee, al die dingen staan er niet. Het enige wat ze hebben gedaan, blijkbaar erkennen dat hun gewaden vervuild waren. Ze hebben geen enkele eigen gerechtigheid gehad. Ze hebben alleen maar gezegd, heren, dank u wel, we zijn gewassen in het bloed. Ik ben gewassen in het bloed. Hij heeft mij gewassen. Daarom zijn ze voor de troon. En niet omdat ze zijn, moest kijken, mijn mooie klof, je hebt het allemaal goed gedaan. Hè? Ik heb zoveel gepreekt, ik heb dit gedaan voor u, dat gedaan voor u. Daar kom je niet mee. Maar als je heel nederig bent en zegt, mijn kleren zijn vuil. Eigenlijk heb ik het niet zo mooi gedaan in mijn leven. Maar dank u wel dat het bloed mij rein maakt. En de reinen van hart zullen God zien. Maar zij die gewassen zijn in het bloed. En daarom zijn zij voor de troon. De enige reden. Daar moet je hartrust in vinden. Dan ben je zalig. Dan hoef je ook niet zomaar te strijden. Constant maar bezig te zijn of je het goed of niet goed doet. Hoef je geen onvrede te hebben als je toevallig wat verkeerd zegt tegen iemand. Zeg je gewoon sorry, maar bewaar je vrede, toch? Mag je gewoon vrede vinden. Want je bent aanvaard en geliefd. En als je fouten maakt, zeg je sorry, niet goed bedoeld. Maar laat je vrede niet roven. God biedt je vrede aan door het bloed en door niets anders. En dat is een oefening in je leven, weet ik wel. Want we luisteren naar allerlei stemmen. Maar daarom zegt de Bijbel, luister nou naar hem. Pas nou eens op, waak nou in jouw leven, waar luister je naar? En hoe vaak luisteren we niet naar de aanklager? Vraag maar aan Bert, vraag maar aan mij, vraag aan veel predikers. Als wij gepredikt hebben, het eerste wat je hoort is, ja, dat ben je vergeten. Je hebt niet duidelijk gesproken. Altijd is er wel iets wat aanklaagt, of niet? Ben ik de enige? Luister niet naar die stem, dat is wat hier de Heilige Geest bedoelt. Waar luister je nou naar? Luisteren naar hem. En tot God de rechter over allen. Nou, die vond ik nooit leuk. Ik dacht, ja, rechter. Als God mijn recht gaat spreken, ja, er is van alles moeten nog veranderen in mijn leven. Maar dat is eigenlijk ook een geweldige blijde boodschap. Want als ik voor God kom als mijn rechter en ik ben schuldig en ik weet dat ik straf heb verdiend, maar ik geloof dat Jezus mijn straf heeft gedragen, dan kom ik voor de rechter en dan zal de rechter mij vrijspreken. Want vrijspraak is ook een uitspraak van een rechter. Maar hoe kom ik voor die rechter? En dat is het probleem. Als ik voor die rechter kom met mijn eigen gehannes, ja, vindt God altijd wel wat. Want hij is heilig. Driemaal heilig. Maar als ik bij God kom door Christus, wauw. Een straf kan nooit twee keer uitgevoerd worden. Een bekeuring hoeft nooit twee keer betaald te worden. Als mijn bekeuring is betaald, is die betaald. En het enige wat de rechter kan doen, is mij rechtvaardig vrijspreken. Halleluja. Dus ik ben rechtvaardig vrij. Daarom is vergeving van zonde niet alleen een daad van genade in Christus. Het is een daad van rechtvaardigheid. Want mijn straf is gedragen. En God zal mij nooit meer kunnen straffen. Want hij is rechtvaardig. En een rechtvaardig rechter straft nooit twee keer. Welke vader gaat zijn kind twee keer straffen om dezelfde overtreding? Wie gaat ooit twee keer eenzelfde bekeuring betalen? Dat is niet rechtvaardig, toch? Maar hoe kom je? Als ik kom in het vertrouwen dat Jezus mijn straf heeft gedragen, zegt God, hier ben je. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, meer is de opgewekte die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Als God mij rechtvaardig verklaart, en ik ben het alleen maar uit een gave van gerechtigheid, bekleed met de gerechtigheid van Christus, dan zal de rechter mij omarmen en zeggen, je bent helemaal vrij om binnen te komen. Dus het is een hele goede stem die spreekt van de berg Sion, dat God ook de rechter is en dat hij dus mij vrij zal spreken. En we zijn genaderd, puntje 5, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Hoe hebben zij de voleinding, de volmaaktheid bereikt die daar zijn? Door hun eigen gerechtigheid of zou het de gerechtigheid van God zijn? Nee, God verklaart ons rechtvaardig omdat we geloven in Jezus. Weet je hoe je het einde goed kan bereiken? De rechtvaardige zal uit geloof leven. Je moet uit dat geloof blijven leven. Blijven vasthouden dat wat er ook gebeurt in jouw leven, ik heb de gave van gerechtigheid ontvangen. God heeft mij rechtvaardig verklaard omdat ik geloof in Jezus. En niet omdat je constant bezig bent met doe ik het goed of doe ik het niet goed. Dan word je altijd ontmoedigd, word je altijd afgemat. Kom je altijd in aanklacht terecht. Maar blijf staan dat God jou rechtvaardig verklaart omdat je je vertrouwen hebt gesteld op Jezus. Dan zal je merken dat je ook krachtig door kan trekken, dat je ook het einde kan bereiken. Dat je net als Paulus kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En dat je niet halverwege schipbreuk leidt. Want ik zie heel vaak christenen schipbreuk lijden. Waarom? Omdat ze onder aanklacht komen. Omdat ze ergens afstappen en in die cirkel komen van, ja, maar dat is niet goed in mijn leven en dat is niet goed in mijn leven. En ze zijn maar bezig met zichzelf. En de Bijbel zegt, kijk naar Jezus. Hij heeft de prijs voor je betaald. En hoe meer je die genade pakt, hoe meer je merkt dat jouw leven krachtig wordt. En niet meer heen en weer wordt geschud onder allerlei wind van leer. En een goede dag als je het goed doet, een slechte dag als je het niet zo goed doet. En zo, en dan word je maar heen en weer geslingerd. Maar elke dag mag jij weten dat jij in Christus bent en hij in jou is. En dat je weet, als hij in mij woont en in mij zijn kracht betoont. En dat je daarop steunt en daarop vertrouwt. En we zijn gekomen tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Hij is onze volmaakte middelaar. Zo'n hoge priester hadden wij ook nodig, zegt de Bijbel. Heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaar en boven de hemelen verheven. Omdat hij zijn offer heeft gebracht, zijn bloed heeft gegeven, kan hij volkomen behouden wie door hem gaan tot God. Hij is een perfecte middelaar. En omdat hij daar is en je geloof vestigt door hem, mag jij daar zijn. En zoals hij is, mag jij zijn. En God ziet jou door Christus. En als hij daar is, 100% rechtvaardig, mag jij daar zijn, omdat jij daarmee bekleed bent. En dat is de veiligheid van de berg Sion. En tot het bloed van besprenging, wat krachtiger spreekt dan Abel. Nou, waar sprak het bloed van Abel van wraak? Abel werd vermoord, zijn bloed werd vergoten en het sprak van wraak. Maar het bloed van Jezus spreekt van vergeving, van volkomen acceptatie, van volkomen vergeving. Want God heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. In Colossenzen 1 vers 20 staat dat. Er is vrede, eeuwige verlossing door het bloed van zijn kruis. En daardoor heeft hij alle dingen met zichzelf verzoend. God heeft alle dingen met zichzelf verzoend. Het hoeft hij niet meer te doen. Dan kun je zeggen, ja, dat ervaar ik nog niet. Nee, maar waar geloof jij in? Geloof je werkelijk het evangelie? Je mag geloven dat God heeft vrede met jou. En waarom heb jij geen vrede? Misschien wel omdat je naar allerlei stemmen luistert van ongeloof en twijfel. En pijn en de aanklager van de duivel. Maar God heeft al vrede. God is al met jou verzoend. God is niet meer boos op je. God heeft vrede met je. Omdat je vertrouwen stelt op Jezus. Alleen die waarheid moet je doordrenkt worden. Geloof in gaan hechten. En 's ochtends opstaan niet van, wat moet ik vandaag goed of slecht doen? Nee, ik ben verzoend met de Vader. Ik mag vrede hebben door het bloed van, zijn Jezus. En dat dat jouw vrede wordt. Dus wat laat je spreken tot je hart? Pas op dat je hem die spreekt niet afwijst. Luister niet naar wat spreekt van de berg Sinaï, wat spreekt door de wet. Maar luister naar wat God spreekt door Jezus Christus. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Vestig je aandacht daarop, want dat is de context van heel dit hoofdstuk. Want de Bijbel zegt ook, hè, dat toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, maar God heeft een belofte gegeven dat hij nog eenmaal niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal doen beven. Want God zal alles schudden. En waarom zal God alles schudden? En ik weet niet of dat altijd hier precies in de materie gebeurt, dat het echt gebeurt of niet. Dat laat ik nog in het midden. Maar waarom wil God schudden? Want God wil alles schudden in je leven, opdat zal blijken waarop jij staat. Waar is jouw geloof op gevestigd? En ik heb gemerkt dat God vaak in een leven, ook in mijn leven, vaak allerlei dingen geschud heeft. En wat kwam openbaar? Dat ik eigenlijk heel erg steunde op eigen gerechtigheid, op allerlei eigen dingetjes. En dat is helemaal niet erg dat God schudt. Want dan word je vaak door elkaar geschud. En wat is de uitwerking daarvan? Dat je veel dieper geworteld wordt in de genade. Dat je veel dieper gaat appreciëren wie Jezus is en wat hij volbracht heeft. En laat God maar schudden. Ook de kerk moet vaak geschud worden. Want vaak staan we stijf van religie en eigen gerechtigheid. En vinden we ons veel beter dan andere kerken en allerlei andere dingen die gaan meespelen. En zo snel komen die dingen binnen. En dan gaat God schudden. En dan gaat God net zo lang schudden dat jij ineens merkt van ja, sta ik wel echt op de rots. En dan in het geschud ga je merken van hey, wat geeft mij nou veiligheid? Dat is wie Jezus is en wat hij heeft volbracht. En daar wil ik op blijven staan. En daarvoor zie je ook dat in vers 28 wordt er ook uitleg gegeven, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En wat betekent dat? Een eeuwig koninkrijk ontvangen wij. Het koninkrijk heeft te maken met de heerschappij van de Messias, van Jezus Christus. Het koninkrijk is er al, daar waar mensen Jezus ontvangen als hun Heer en Heiland. En het koninkrijk is ook komende als de koning terug zal komen. Maar we hebben al een koninkrijk ontvangen. Jezus zegt het zo mooi tegen zijn discipelen. Hij zegt, het heeft de Vader behaagd, vreugde gegeven, u het koninkrijk toe te vertrouwen. Wat een liefde. Ja, dus God vertrouwt ons iets toe. En wat staat er dan? Laten we dankbaar zijn. Maar dat is eigenlijk, de Statenvertaling heeft dat goed vertaald. Er staat hier dankbaar zijn, maar er staat eigenlijk, laten we genade ontvangen, staat er, en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze. De oproep is niet zozeer dankbaarheid, natuurlijk moeten we dankbaar zijn. Maar de oorspronkelijke vertaling, en dat zie je ook in de Statenvertaling staan, laten we genade ontvangen. Hou vast aan de genade en laten we door genade God dienen. Want waarom staat dat erachter? Want onze God is een verterend vuur. Waarom staat er ineens zo'n strenge tekst achter? Omdat alleen genade is de plek waar jij veilig bent. Rob Rufus legde dat zo mooi uit van, wat is de veiligste plek in een bosbrand? Is alleen daar waar het vuur al is geweest. Dat is de enige plek. Als er een bosbrand is, moet je gewoon stappen op de plek waar het vuur is geweest. Komt het vuur nooit meer. Zal het vuur niet meer branden. En dat is ook de oproep hiervan. Kijk, we hebben een koninkrijk ontvangen. Wat best om serieuze zaken gaat. En wij kunnen God niet dienen in eigen kracht. We zijn onbekwaam tot die taak. Daarvoor zegt de Bijbel, houd vast aan de genade en laten we daardoor God dienen. Het is dat we in die genade blijven staan. Want God is een verterend vuur. De Bijbel zegt dat de toorn van God geopenbaard wordt over alle goddeloosheid. En ook onze christelijke goddeloosheid en hoogmoed en eigen gerechtigheid en roemen in eigen kerken. Dat stinkt in Gods ogen. Daar kan God niks mee. Dus dat vuur is daar, maar er is één plek waar het vuur is geweest. En dat is aan het kruis. Daar is de toorn van God gekomen op Jezus over al onze zonden. En het moment dat ik dus zeg, ik sta in de genade van mijn Heer Jezus Christus, op zijn volbrachte werk, dan zal je merken, dat het God als verterend vuur raakt jou niet meer. Hoef je ook niet bang voor te zijn. En zo'n strenge tekst staat alleen maar in de Bijbel om ons aan te moedigen op niets anders vertrouwen te stellen dan alleen maar op dat perfecte offer. En alleen te kijken naar Jezus. Want als dat al mijn vertrouwen is, dat hij werkelijk alles perfect volbracht heeft. Dat zijn dood een opstanding is om mij veilig thuis te brengen. Dat zijn bloed mij perfect rechtvaardigt voor God de Vader. En dat hij de plek is waar het oordeel gedragen is en in hem is geen veroordeling meer. Hoef je toch nooit bang te zijn voor een verterend vuur. Want ik sta op de plek waar het vuur niet meer kan komen. En ik hoop dat jullie dat ook meenemen, dat je blijft staan op de plek waar het vuur niet meer komt. Blijf vertrouwen dat er in Christus Jezus geen enkele veroordeling meer is. Kan het ook niet meer zijn. En Jezus heeft het ook zo eenvoudig gezegd. Hij zegt, als je in mij gelooft, kom je niet in het oordeel. Heeft Jezus zelf gezegd. Waarom zijn we zo bang voor het oordeel als kinderen van God? We zijn bang omdat we ergens een stukje eigen gerechtigheid hebben. Heb ik wel voldoende geloof? Heb ik wel voldoende gedaan? En dan gaan we weer, hè? En dan sta je weer op een onveilige plek. Maar blijf staan in Christus. Daarom zegt Jezus ook, blijf nou in mij, zoals ik blijf in jou. En daarom is het centrale woord van het Nieuwe Testament, het woordje in Christus, wordt meer dan 150 keer gebruikt. Want uit God is het dat ik in Christus Jezus ben. Uit God is het dat ik in Christus Jezus ben. 1 Korinthe 1 vers 19 geloof ik. Uit Jezus is het dat ik het in Christus Jezus ben. God heeft mij in hem geplaatst toen ik tot geloof kwam. Op een volkomen veilige plek waar het oordeel niet meer zal komen. En God heeft Christus gemaakt voor mij tot wijsheid, tot rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Maar blijf in hem. Dat is de oproep. En luister naar wat God zegt door Jezus Christus. En luister niet naar al die eigen stemmen. Ook niet van je eigen geweten wat je aanklaagt. Ook niet doe ik het altijd goed of niet goed. Paulus zegt op een gegeven moment, ik beoordeel mezelf niet meer. Want daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Dat is wijsheid, hè? Dat is volwassenheid. Blijf niet jezelf beoordelen. Beoordeel anderen ook niet meer. Maar weet dat je gerechtvaardigd bent door het bloed van Jezus. En luister vooral naar die stem. En hoe meer jij luistert naar de God die spreekt van de berg Sion, hoe meer andere stemmen zullen zwijgen. Amen.